Dit is Flevoland. Het gesprek. Vandaag met...
Wiggele Oosterhof. Hij is drontenaar, schrijver en ook hogeschooldocent. En is ook nog eens onderzoeker bij Iris Hogeschool. Goedemorgen. Een hele hoop functies, titels, van alles bij elkaar. Je hebt een boek geschreven dat heet Doorzien. Waar gaat dat over?
Doorzien is een boek waarin ik geprobeerd heb om het contextuele denken, wat een bepaalde richting is in de psychologie, te verbinden met de agrarische sector, met agrarische familiebedrijven.
Wat is contextueel denken?
Contextueel denken is een bepaalde manier van kijken naar bepaalde situaties. En dat noemen ze daar dimensies. Mm-hmm. En om het even heel kort te vertellen, het gaat over de dimensie van de feiten. Dat is de eerste. Dus, en dan zijn feiten echt feiten. Daar hoef je nog niks van te vinden. De dimensie van de vermogens. Wat zijn de vermogens van mensen of de onvermogens? Wat kunnen ze niet? Dan de dimensie van de interacties. Hoe reageren mensen op elkaar? Gedrag van de een roept altijd gedrag van de ander op. En dan de vierde dimensie. Die heb ik in mijn boek rechtvaardig handelen genoemd. In het contextuele denken heet het ethiek. Relationele ethiek, maar ethiek heeft snel een toontje van iets is goed of niet goed. Dat wilde ik vermijden, dus vandaar dat ik het woord rechtvaardig handelen gebruikt heb.
Ja, er zit ook al een waarde onder de oordeel in natuurlijk.
Ja, maar iets minder.
Oh, toch wel.
Ja.
En dat is allemaal geprojecteerd op de bedrijfsopvolging. Dan ga je toch gewoon naar de notaris en dan regel je het?
Nou, zo wordt het boek vaker aangekondigd als een boek over bedrijfsopvolging.
Ja.
Het is een boek voor agrarische families, agrarische familiebedrijven. En ik heb het vooral geschreven met wat ik dan noem de next generation in mijn achterhoofd.
Die moeten het overnemen.
Dus die moeten het overnemen. Maar het is geen handleiding bedrijfsopvolging. Zo van doe stap zus A, B, C en dan is het klaar. Nee, het is veel meer voor de jonge generatie om dat bedrijf veel beter te leren kennen. Wat is het nou precies?
Ja, want het gaat in principe gaat het vooral over boerenbedrijven. Dat in het achterhoofd nemende heb je het boek geschreven. Ja. Maar kan je dit boek nou ook één op één bijvoorbeeld lezen als je een winkel overneemt of een ander bedrijf van je ouders overneemt?
Ja, mooi dat u dat vraagt. Ik denk het wel. Ik heb lang zitten twijfelen of ik op de voorkant zou zetten agrarische familiebedrijven. Ik heb het wel gedaan omdat ik uit de sector kom. Ik werk in de sector. En de sector is me ook lief, om het zomaar te zeggen. Dus ik heb het wel gedaan om mijn eigen roots niet te verloochenen. Maar ik heb al meerdere recensies gehad van mensen die zeggen... ja, maar dit is ook gewoon voor MKB heel interessant. Dus heel veel van wat er beschreven staat... is denk ik inderdaad voor familiebedrijf wat een MKB-bedrijf is... ook heel nuttig om te lezen.
Oké, dus ja. Laten we even eruit halen wat er niet in zit. Er staat niet in, ga naar de notaris. Er staat ook niet in, ga naar de accountant. Er staat ook niet in, regel je bedrijfsopvolging in box 2 goed. Dat allemaal dus niet.
Nee, die harde kant als het gaat over cijfers en regelgeving en accountancy... dat staat er niet in. Omdat ik het idee had dat daar al genoeg over was.
En daar moeten ze sowieso naartoe.
Daar moeten ze sowieso niet toe. Dus dat is ook niks nieuws als je dat op gaat schrijven. Wat ik wilde is vooral dat contextuele denken. Die manier van kijken naar situaties toepassen op familiebedrijven.
Oké, gaan we naar het contextuele denken. Gaan we naar de generaties. Je hebt er minimaal 2. Maar ik zag in je boek ook voorbeelden van 3 generaties. Daar wonen opa en oma ook nog op het bedrijf.
Ja.
En daar ga je dan contextueel naar kijken.
Ja. Komt vrij veel voor in de agrarische sector. Dat een bedrijf meerdere generaties in de familie is. Het komt ook voor dat opa en oma in een huisje ernaast nog blijven wonen. Hier in deze polders niet zozeer, maar als je op het oude land kijkt, komt dat regelmatig voor.
En ze werken nog mee.
En ze werken mee, enzovoort. En dat heeft allemaal zijn invloed. En daar gaat het boek eigenlijk over. Hoe is die invloed van dat feit dat opa en oma nog op het bedrijf wonen?
Ja, want wat vertel eens.
Praten ze dan nog mee? Doet opa
precies
nog mee? Beslist hij ook nog mee als er dingen moeten gebeuren? Of heeft hij het echt helemaal losgelaten aan de volgende generatie?
Ja, want ik kan me voorstellen dat je misschien ook op papier hebt staan dat opa en oma niet meer mee mogen praten, bij wijze van spreken, want die zijn gepensioneerd. Maar dat natuurlijk vanuit het hart allerlei adviezen toch daar weer uitkomen.
Ja. Bedoeld of onbedoeld.
Ja.
Dat komt allemaal voor. En het boek helpt je om dat beter te doorzien. Hoe zit dat nou precies? Wat zijn hier de feiten? Hoe wordt er met elkaar omgegaan? Die derde dimensie, die interactie. Mm-hmm. En vooral ook in de tweede helft van het boek gaat het over patronen. Nou, dit is typisch zo'n voorbeeld. Wat je kunt lezen in het hoofdstuk over de bezette troon. Heb ik dat genoemd. Die patronen troon. Doe ik met metaforen.
Oh, ja.
Waarbij dus een oudere generatie op de troon van de zeggenschap blijft zitten.
Ja. Blijf bepalen zit je wat er nog wel steeds op schoot gebeurt. Van opa en oma of van je vader en je moeder?
En als er eentje op het troon zit, dan kan de volgende er niet op zitten.
Zo
simpel is het.
Maar is het nou ook voor te stellen dat die oude generatie nog op die troon zit, en terwijl de nieuwe generatie juridisch al bezig is?
Ja.
Dat nou, dan zit je daar als 26-jarige boer en heb je niks te zeggen.
Of 40 of 45, komt allemaal voor.
Oh, zo oud ook nog.
Ja. Ik hoorde kort geleden, is misschien wel leuk om te vertellen. Kort geleden een verhaal van iemand, ook naar aanleiding van het boek. En die zei, ik ben nu 58 en sinds 2 jaar werk ik mijn eigen takenlijstje af. We vroegen, wat bedoel je? Nou, tot dan toe was zijn vader van dik in de 70 die vertelde wat er moest gebeuren.
Ja.
En waarom nu niet meer dan? Nou, vader was overleden.
Kon
hij het zelf bepalen. En toen vroegen we, en hoe ga je dat dan met je dochter doen? Want die wil ook in het bedrijf.
Ja, die stond al gereed.
Maar ik wil eerst wel even 20 jaar zelf boeren.
Ja, dat snap ik.
Dat betekent dat wat hem is overkomen, daar vindt hij iets van.
Ja,
en vervolgens gaat hij exact hetzelfde doen. Want dochterlief moet ook maar gewoon wachten tot ze 50 is voordat ze echt de zeggenschap heeft.
Ja, want hoe kan je dat nou voorkomen dan? Want dat is ook gewoon heel erg moeilijk. Stel dat je bijvoorbeeld als jongere boer denkt, oké, we maken er vanaf nu een biologische boerderij van. Dat is beter enzovoort. Zeker in de huidige tijd is dat natuurlijk veel voorkomend. En je ouders of je opa en oma zeggen, nou nee, dat gaat echt niet gebeuren. We doen het nou al zoveel jaar zo en zoals het is het goed. Lijkt me lastig.
Ja, dat is ook heel lastig. En het is bijna een dooddoener. Maar wat in ieder geval helpt, is daar het goede gesprek over voeren. Hè? Open en elkaar ook te bevragen op wat zijn je drijfveren. Maar gelukkig kan het ook andersom. Recent hoorde ik nog een verhaal van een jonge ondernemer die het bedrijf thuis ook wilde overnemen. En inderdaad op dat moment heeft gezegd, maar dan wil ik het wel anders doen. Dan wil ik omschakelen naar biologische landbouw. En daar gingen ouders in mee.
Dus
dat kan ook.
Ja. En had
eigenlijk een heel mooi bewijs van, als je dat tijdig aangeeft en daar een goed gesprek over voert. Het is geen garantie dat het dan goed gaat, helemaal niet. Maar die voorbeelden zijn er gelukkig ook.
Ja, en was die jongeman die het overnam, had hij het boek van u al gelezen of had hij in de klas gezeten?
Net voordat het boek verscheen.
Oh, oké. Okay,
Dan kwamen nog wel wat goede tips, toch?
Ik zit te bedenken, heel veel boeren die stoppen ermee. Die hebben geen opvolger, moeten weg vanwege de stikstof. Is het nog wel nodig dan, zo'n boek?
Ja, en misschien wel om een andere reden. Een van de recensies die ik kreeg was, het is niet alleen voor boerenfamilies heel interessant, maar ook voor wat wij dan in de agrarische sector noemen de erfbetreders. Dus de adviseurs, enzovoort. En ik zou bijna willen zeggen, ik hoop dat de ministers van Landbouw dit boek ook lezen.
Ja.
Om
een stuur ze één op, zou ik zeggen.
Ik denk dat ik een truc ga uithalen om dat voor elkaar te boksen.
Okay.
Om beter door te hebben wat dat agrarische familiebedrijf nu is. En ik vraag wel eens aan jonge mensen, wat neem je nou over? Dan zeggen ze, ja, het bedrijf, meneer. En ik zeg, maar wat is dat? Zijn dat koeien? Is dat een stal? Is dat land? Is dat ook de maatschappelijke positie van je vader? Wil je ook vergaderboer worden? Het is veel meer dan dat bedrijf
en 120%
van de waarde. Ja. En daar helpt het boek denk ik heel erg bij om die andere waardes van dat familiebedrijf ook door te krijgen.
Ja, ook voor meisjes, hè, toch?
Zeker.
Ja, ik zit misschien heel oud als automatisch denk aan boerenzonen, maar dat moeten we niet doen, hè?
Nee. Nee, heel graag zelfs.
Oké, die mogen dus ook allemaal lezen.
Ja.
Hartelijk dank voor uw toelichting erop en dank voor dit gesprek. Wichelen Oosterhof uit Dronten.